Dit is een podcast over de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij. Met trots gesteund door Fisherman's Friend.
Het is altijd mijn grootste angst geweest dat er iemand verdwijnt en niet gevonden wordt.
Dat ze in het water lagen en ik dacht dat ik ze nooit meer zou zien. Dat ze gewoon weg waren. Dat ze waren verdronken.
Dat kwam ook halverwege wel eigenlijk dat er een beetje bezorgdheid kwam. En dat merkte je ook op alle schepen zo van, ja, waar moeten we eigenlijk zoeken? Het is wel heel groot en het is maar een heel klein bootje.
Ja, ik probeer wel een beetje positief te blijven natuurlijk. Nou, lekker gevaren.
In deze podcast hoor je de verhalen van mannen en vrouwen die de zee opgaan als niemand anders het durft. En de ontroerende verhalen van de mensen voor wie zij hun leven wagen. De Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij. Vrijwilligers die tot het uiterste gaan voor jou. Al bijna 200 jaar. Mijn naam is Roelof Hemme. En dit is Redders op Zee. Op maandag 3 juli 2023 raken twee jonge zeilers vermist op zee. De maritieme studenten Renze en Kees, destijds 19 en 20 jaar oud, wilden met het 6 meter lange zeilbootje de Dawn van Terschelling naar Borkum, maar raakten op de Noordzee in problemen. In deze aflevering laat ik je meekijken door de ogen van 4 betrokkenen. 2 vrienden. 1 die vermist op zee raakte en 1 die machteloos aan wal was gebleven. De vader van 1 van de jongens en een redder van KNRM-station Eemshaven. Het verhaal begint met Renze en Nemo, 2 vrienden. Ze houden van de zee en ze studeren aan het Maritiem Instituut Willem Barents op West-Terschelling.
Ik ben Renze van Til, 19 jaar oud. Ik kom uit Stadskanaal.
Ik ben Nemo Oostschetel, ik ben 20 jaar oud. Ik ken Rens van Til van mijn studie. Dus we zitten in hetzelfde leerjaar. Allebei in het tweede jaar, gaan nu allebei naar het derde jaar.
Ja, dan word je hydrograaf. En dan kun je de waterbodem, de zeebodem in kaart brengen voor projecten als olie en gas, windmolens, voor bruggen, voor infrastructuur. Zulke dingen.
Hij is een van mijn beste vrienden. Met hem had ik samen de zeilboot.
Een Kelt 620, 6 meter 20 lang, gewoon een klein zeilbootje. We hadden sinds een half jaar, denk ik, die boot. Nemo, die had wel zeilervaring.
Ja, ik zeil al sinds dat ik echt klein ben met mijn opa, ook op die zeilboot.
Een paar keer mee op de Waddenzee geweest. En daarna eigenlijk best wel veel gevaren op de Waddenzee. En 1 keer de Noordzee op geweest en dat ging ook maar goed.
Renze en Kees zijn twee hele leuke en stille jongens. Ze praten niet heel veel, maar dat is af en toe wel fijn. Ik kan goed met ze samenwerken. En ze zijn af en toe nogal naïef, zeg maar. Ze gaan af en toe wel makkelijk met sommige dingen ook om. Met schoolwerk bijvoorbeeld, dan zeggen ze, komt wel goed. En dan zit ik in de laatste dag heel erg te stressen. En dan zeggen ze, komt wel goed. En dan komt dat altijd ook wel weer goed.
Het studiejaar was ten einde en de boot van Renze en Nemo moest de haven van Terschelling verlaten. Een gezellig reisje dat Renze en Nemo samen met hun vriend Kees zouden maken.
Waarom was ik niet aan boord? Ja, we hadden dus de 2 weken voordat ze op reis gingen, hadden wij surveyweken. Dan brengen we de haven van West-Terschelling in kaart, samen met een deel van het wat. Dat was nog niet helemaal af en het lukte niet. En we hadden een paar foutjes gemaakt. Daar kwam het eigenlijk op neer. En die moesten er nog uit. En ik had besloten om nog te blijven. Om nog wat privéredenen moest ik nog een van de leraren spreken. En daarvoor ben ik gebleven.
Ja, we wilden graag naar Borkum, want we moesten terug naar Stadskanaal. Die boot die mocht niet meer in West-Terschelling liggen, omdat wij allemaal op stage gingen. We wilden of naar Borkum in 1 keer, of naar, dan eerst naar Ameland en dan met hoog water weer onder Ameland door naar Schiermonnikoog.
De avond ervoor had ik nog hele leuke, grappige gesprekken met Renze en Kees. Van, doe voorzichtig. Wees slim, want ik wist dat ze hadden het wel een beetje gehad over de Noordzee. En ik was er geen voorstander van. Ik wist zeker dat ze verstandig zouden zijn en zo, maar ik ook op bijvoorbeeld het IJsselmeer, daar zo kan af en toe het weer echt omslaan en gewoon opeens golven ontstaan terwijl er eigenlijk geen stroom is. En op de Noordzee dan, ja, kan het ook zomaar gebeuren. Dus ik zag gewoon een beetje tegenop.
Die avond maken ze de afspraak om goed contact te houden tijdens hun reis en Nemo regelmatig een foto of een berichtje te sturen. De volgende ochtend, maandag 3 juli, vertrekken Kees en Renze met het 6 meter lange zeiljachtje Dawn uit de haven van Terschelling.
Wind mee, ik denk 22 knopen was het volgens mij. Dus best wel harde wind, maar we hadden gewoon allemaal in de rug. Zoals we dan gewoon het varen waren, kwamen de golf een beetje van achter, maar was wel goed te doen, vond ik. Het was mooi weer, een beetje bewolkt, maar ja, op zich wel af en toe zonnetje erbij. Ja, was perfect. Tussen de boeien door aan het varen gewoon. Wat een kaartje. Daar konden we een beetje op zien bij welke boeien je dan aan het varen was en dan waar je was op de kaart. En dan weet je bij welke boeien je bent. En als je even niet weet, dan kijk je op de kaart waar je ongeveer bent, op Google Maps, zoiets.
Gewapend met een zeekaart en hun telefoons navigeren Renze en Kees door de boeien de zee over. Ondertussen is Nemo achtergebleven op Terschelling, met de afspraak om goed contact te onderhouden.
Ja, dat deden ze ook echt heel goed. Dus ik had van allebei had ik een snap ontvangen. Ik had 's ochtends voordat ze vertrokken. En rond 2 uur niks meer.
Mijn naam is Harry. Ik ben de vader van Renze, die gevonden is op de Noordzee met dat zeilbootje samen met Kees. Ja. Laatste zag ik om 2:50 'smiddags. We hebben op de telefoon een app waar wij zeg maar elkaar als familieleden kunnen zien. Dan zie ik de locatie van hem. Ik zag hem om 11:45 daar zo'n beetje halverwege Ameland zitten. En om 2:50 zaten ze zeg maar bij het RIF. Dat is zeg maar die zandbank tussen Ameland en Schiermonnikoog. En dat was de laatste locatie wat ik had binnengekregen. Toen dacht ik nog van, oké, misschien zitten ze net iets te ver van de mast af en hebben ze even geen bereik met hun telefoon. Ik heb ook nog even gedacht, misschien heeft hij zijn telefoon even uitgezet om een batterij te sparen misschien. Ja, daar begon het wel een beetje van, zal wel even geen bereik hebben.
Maandagmiddag, 2:15. Luttele minuten voor de laatst bekende locatie van Renze en Kees.
Ging het toen tussen Ameland en Schiermonnikoog de Noordzee op. Toen we dan bepalen of we daar veilig langs konden eigenlijk. Of de golven niet te hoog waren en of het allemaal goed ging. Dus toen zijn we daar de Noordzee op gegaan. Er waren wel hoge golven, maar vrij lang. Dus een beetje swell eigenlijk. Toen hadden we besloten dat het wel kon. Dat we toen wel gewoon door konden varen. En dat het wel veilig kon. Dus zijn we helemaal boven Ameland langs gevaren eigenlijk. Best wel ver erboven, omdat er nog wel een ondiepte boven Ameland ligt. En daar wouden we omheen. Dus dat ging eigenlijk allemaal heel hartstikke goed. En toen kwamen we aan het einde van Ameland. Ja, we waren eerst gewoon rustig aan het varen over die golven. En Kees en ik zaten toen allebei aan dek. Kees was net op de kaart aan het kijken. En te kijken of we nog hoger moesten voor ondieptes en zulke dingen. Toen kwam er een keer zo'n grote golf en die brak toen. Dus je zag dat witte schuim een beetje op je afkomen. Toen op het laatste moment zei Kees dan nog sturen en proberen met de kont in de golf te leggen zodat hij niet schuin op je boot komt. Dat was dan te laat.
Renze en Kees krijgen het bootje niet op tijd gekeerd. Ze worden verrast door een brekende golf en kapseizen.
Ja, en toen brak de mast ook af. Toen lagen we allebei in het water. Lagen we bij de mast, bij die touwen daar. Maar we hadden allebei zwemvesten aan. De boot kwam wel weer rechtop gelukkig. Toen weer naar de boot gegaan en daar weer opgeklommen. Ja, vanaf toen kwam eigenlijk, ik denk zeker een kwartier, misschien een half uur. Ja, echt alleen maar van die brekers daar. Net wat we eerst bedacht, we willen naar Schiermonnikoog toe. Die zagen we in de verte liggen. Dus we deden gewoon de kont in de golven en het in de motor proberen aan te zetten. Die wou eerst nog wel aan, denk een minuutje. En toen viel die uit. daarna heeft hij nog 20 seconden gelopen, denk ik, zoiets. En toen viel hij ook weer uit. Dus daar hadden we niet zoveel meer aan. De telefoons die waren allebei overboord. Kees had hem in zijn hand op de kaart aan het kijken. En mijne lag aan dek, omdat ik hem niet heel vaak nodig had.
Ze dobberen stuurloos tussen 3 meter hoge brekende golven op de Noordzee ten noorden van Schiermonnikoog. Hun telefoons zijn overboord, de mast is afgebroken en de motor is kapot. Maar er is 1 meevaller. Ze hebben overlevingspakken aan boord.
Ja, die hadden we uit container gehad. Bij school hadden we net basic training gehad. Ja, er waren een paar pakken die waren kapot en die hebben ze in de container gegooid. En wij, dronken natuurlijk. niet echt dronken, maar liepen ze langs de container. Van ja, die moeten we meenemen. Dat is handig. Als we die op de zeilboot hebben liggen en het wordt koud, dan kun je die altijd aantrekken.
Die overlevingspakken bleken inderdaad heel handig. Op de ruwe zee trekt Kees zijn doorweekte kleding uit om het overlevingspak aan te trekken.
Nou, Kees is aan het omkleden. Die had nog een beetje droge kleding aan boord, soort van. Dat is allemaal nat geworden binnen eigenlijk. Dus die had zich net omgekleden. Die was eigenlijk net weer zijn pak aan het aandoen. En toen kwam er een flinke golf van achter. Dus die was ook weer helemaal nat. Toen heb ik nog een keer, bij die golf lag ik half overboord weer. Met 1 voet nog aan boord eigenlijk. Zodat Kees heeft geholpen mij weer binnen te krijgen. Het was alles weer nat, dus toen hadden we die pakken maar gewoon aangedaan.
Renze vertelt het alsof hij in het water is gevallen in het zwembad. Maar hij en Kees zijn echt in gevaar. Ze proberen een noodzeil te maken van hun fok, maar dat lukt niet. Ze hebben dus geen enkele vorm van aandrijving. Ze zijn een speelbal van de golven.
Ja, we wisten wel dat het een probleem was natuurlijk. We wisten. We hadden een paar vrienden en ouders. Die wisten wel dat we aan het varen waren. Dus we dachten, er wordt vast wel hulp ingeschakeld op een gegeven moment. Maar het zal niet voor 9-10 uur zijn.
De mannen bereiden zich voor op een donkere nacht en wachten hoopvol af op een verraderlijke zee in een stuurloos scheepje. We gaan naar Harry, de vader van Renze. Om 2 uur in de middag had hij de laatste GPS-locatie van zijn zoon gezien. Het is nu 10 uur in de avond, 8 uur later.
Eigenlijk had ik toen nog niet het besef dat er iets gebeurd zou kunnen zijn. Ik had de planning ook niet, dus ik wist dat die jongens van Terschelling naar Borkum wilden varen. Maar ik had niet het idee van ze gaan misschien nog een tussenstop maken op Schiermonnikoog. Want dat had natuurlijk ook gekund als ze besloten hadden om over het water te varen. Dat had ik dan zelf al een beetje bedacht. Maar ja, ik kende niet exact hun planning van we willen eigenlijk om 5 uur gaan varen of om 6 uur. En dan willen we om 9 uur 's avonds ongeveer op Borkum zijn. Als ik dat had geweten en ik had om 9:30, 9:45, 10 uur nog niks gehoord. Ja, dan was het meer gaan knagen, zeg maar, van hé, nou is er nou nog geen gehoor. Dus nee, tot toen had ik ook nog. En ik denk zelfs als Nemo ook niet had gebeld, als er niemand had gereageerd, dan was ik waarschijnlijk ook gewoon gaan slapen van dan zullen ze morgen wel contact opnemen.
Ondertussen heeft ook de aan wal gebleven Nemo al sinds 2 uur niks meer van zijn vrienden vernomen.
In het begin dacht ik nog van, ze hebben wat vertraging opgelopen. Ik gaf ze nog een tijdje extra. Ik dacht van, misschien hebben ze gewoon nog een extra rondje gevaren. Zijn ze nog een beetje aan het lullen, een beetje aan het gezellig zeilen. Rond 5 uur had ik nog een appje gestuurd met, leven jullie nog voor de grap? En die kwam niet aan en rond 6 uur kreeg ik een beetje stress. En toen ben ik rond 10 uur gaan bellen met de vriendin van Kees. Ze zouden rond die tijd, volgens de berekeningen, zouden ze ongeveer aan moeten komen.
Wanneer Nemo al bijna 9 uur niks meer heeft gehoord, moet hij in actie komen. Hij besluit zijn vrienden nog 30 minuten te geven voordat hij de kustwacht belt. Hij bereidt het gesprek voor. En samen met een schoolvriend en de vriendin van Kees lichten ze de ouders van Kees en Renze in.
Dat was om 10:45. Je had mijn vrouw aan de telefoon en die zegt van ja, ik heb nog steeds niks van die jongens gehoord. Ik heb de laatste Snapchat om 2:15 of zoiets gehad. En daarna niks meer. Nou ja, en ik zag maar hetzelfde. Ik zag hem om 2:50 de locatie, de laatste locatie tussen Ameland en Terschelling boven het Rif. En toen begonnen bij mij wel alarmbellen te rinkelen. Van, wat Nemo zegt ook van, joh, als ze binnen een half uur niet gereageerd hebben, dan bel ik de kustwacht. Dus ja, toen begon het wel. Toen kregen we ook al gauw achter het bericht dat Nemo, die had niet een half uur gewacht. Die was na een kwartier had hij de kustwacht gebeld. En die heeft gelijk een groepsappje aangemaakt met hemzelf erin, ons als ouders. En iedereen die eigenlijk maar die Renze en Kees kende en die ook een beetje hun planning hadden.
Zorgvuldig voorbereid slaat Nemo alarm, ruim voor het half uur verstreken is.
Ik dacht van, ik moet eventjes puntjes opschrijven die ik zeker moet gaan benoemen. Ze vroegen vooral van, wat kan je vertellen over de boot? Hoe ziet die eruit? Welk merk is het? Etcetera. Dus gewoon vertellen van, het is een Kelt 620. En, hij is 6,20 meter lang. Het is een wit bootje. Vroeg ze hoe kunnen we hem herkennen? Ja, er staat een K in het zeil. Er hangt in de rechterstag hangt een vlaggetje uit Enkhuizen en daaronder een Terschellinger vlag. Vroeg ze nog van, hoe kunnen wij de twee jongens herkennen? En toen zei ik, ik denk dat ze wel een survival suits aan hebben.
Ik ben Edson Knol, schipper van KNRM Eemshaven. Ik ben 53 jaar. Ik denk dat ik al 26 jaar bij de KNRM ben. Ik ben daar ooit begonnen als opstapper. In mijn dagelijks leven ben ik werkzaam bij een aardappelverwerkend bedrijf. En daar ben ik technisch manager. Het was 11:55 en we zouden net op bed gaan en toen ging de piepen. Een prio 1 melding, overdue. Dat wil zeggen dat er een bootje wel vertrokken is, maar niet op de gewenste tijdstip binnengekomen is. Dus de kleren die ik net uit had, die gingen weer aan. En dan is het zo snel mogelijk in de auto en dan naar het boothuis toe. Wij komen aan op de boot en dan vragen we eerst aan het kustwachtcentrum, wat is er aan de hand? Nou, die vertellen dat en die geven je ook eigenlijk een opdracht mee. In dit geval was het vaar naar Borkum en zoek daar de kanten en de randen en de havens af. Vlak buiten de haven hadden wij onze Duitse collega's al op de marifoon van, wij zoeken die havens wel af. En dat hebben we al gedaan en hier is eigenlijk niks te vinden. Hebben we een nieuw plan gemaakt en dan zeiden, ga dan daar de route varen die jongens vermoedelijk gevaren hebben. Toen zijn onze Duitse collega's ook meegegaan. En Schiemer de Koog en Ameland die waren ook gealarmeerd. Dus richting Borkum, want dat was het plan van de mannen, om daarheen te gaan, heb je eigenlijk twee routes. Je kan via het Huibertgat en je kan via de Westereems. Tegelijk afzoeken wil niet. Dus onze Duitse collega's hebben toen de Westereems afgezocht, richting Schiemer de Koog. En wij zijn door het Huibertgat gegaan, vlak boven de Rottumers langs. En ook richting Schiermonnikoog. Maar niks gevonden.
In samenwerking met de Duitse redders van Borkum, de SAR-helikopter, het kustwachtvliegtuig, de schepen van KNRM-ploegen Ameland en Schiermonnikoog, zoekt Edse en zijn bemanning in het donker naar het 6 meter kleine bootje. Maar ze hebben geen succes.
Maar als je nagaat hoe groot het zoekgebied is, vanaf Borkum tot ergens tussen Schiermonnikoog en Ameland in. Dus dat zijn heel veel hectares. Dus je moet wel op een of andere manier gaan denken van, wat zouden ze gedaan hebben? Het is te groot om af te zoeken eigenlijk met één boot. Ook met vier schepen is dat eigenlijk te veel.
We gaan terug naar Renze en Kees. Het is nacht. De jonge zeilers zijn al sinds 2:00 in de middag stuurloos. En ze weten niet of ze gered zullen worden.
Voor het donker werd, hebben we lampjes geprobeerd te zoeken. Wisten we dat we aan boord hadden, maar uiteindelijk niet echt gevonden. Ja, het was allebei een beetje koud, maar niet heel erg, zomaar. We hadden niet echt honger, want we hadden gewoon eten mee. Een iemand zat aan dek de hele tijd. Dus dan wisselden we af. Eentje zat dan binnen, kon even slapen. Op een gegeven moment lagen we in de vaaghul. Dat was al 's nachts, denk ik, 's ochtends al. 3:00 ongeveer, denk ik. Toen kwam er best wel een hele grote boot langs. Die was echt op een paar honderd meter. Dus we hadden een toeter en daar waren we aan het toeteren naar die boot. En dus mijn tandenborstel had ik, zo'n elektrische tandenborstel. En die, als je die te hard indrukt, dan wordt het een rood lampje. Dus dat was het felste lampje die ik had kunnen vinden toen. Dus daarmee waren we aan het zeilen naar die boot. Maar die hadden ze ook niet gezien. Helaas. En daarna waren we weer uit de vaargeul. Dus ja.
Oké, het is midden in de nacht. En je bent dus. Je hebt net gedacht: die boot die ziet me niet. Ik ben heel kwetsbaar. Als die boot een beetje dichterbij was gekomen, was hij misschien wel over je heen gevaren.
Ja.
En nog steeds denk je: wow, ze komen me wel halen.
Ja, hoop je wel op natuurlijk. Ja.
Ja, maar hoe kan je nou de hele tijd dan maar zo optimistisch zijn? Want je was best in gevaar.
Ja, ja, ja.
Maar realiseerde je dat niet op dat moment?
Jawel, dat wel. Maar
Wat dacht je dan?
Ja, ik probeer wel een beetje positief te blijven natuurlijk. En dat kun je ook, dus ja. Het was niet echt een hele negatieve sfeer aan boord. Niet dat het hopeloos was en... We zagen in de verte wel boten varen en er was een vliegtuig over ons heen geweest. Dus,
hadden jullie allemaal niet gezien?
Dat is waar, maar ja, die geven we ook niet zomaar op.
Opgeven is er inderdaad niet bij. Maar naarmate de uren verstrijken, groeit de bezorgdheid bij de redders.
Dat kwam ook halverwege wel eigenlijk dat er een beetje bezorgdheid kwam. Dat merkte je ook op alle schepen zo van, ja, waar moeten we eigenlijk zoeken? Het is wel heel groot en het is maar een heel klein bootje. Voor hetzelfde geldt feiten vlakbij langs de zee het niet. En ik denk dat dat ook in werkelijkheid gebeurd is.
Ook Harry, de vader van Renze, begint zich steeds meer zorgen te maken.
Gedurende de nacht dan gaan alle scenario's door je hoofd. Van, misschien liggen ze ergens op een zandbank. Hebben ze wel problemen? Dat besef was er op een gegeven moment wel. Van, er moet iets gebeurd zijn waardoor ze niet verder kunnen. Waardoor ze ook geen contact kunnen opnemen. Maar dan ga je ervan uit van in het beste geval van nou, ze liggen op een zandbak. Bij hoogwater kunnen ze daar weer vanaf en kunnen ze wel weer verder en nemen ze wel een keer contact op. Ja, tot het scenario van er wordt ergens een leeg bootje gevonden en die jongens worden misschien wel nooit meer gevonden. En dat is is altijd mijn grootste angst geweest dat er iemand verdwijnt en niet gevonden wordt.
Die nacht houdt Harry via Vesselfinder het maritieme verkeer nauwlettend in de gaten. Het geeft hem rust.
Je ziet dan de reddingsboten op zee gaan. Hè? Die varen uit. Drie van Nederland, eentje van Borkum. En dat gaf mij dan wel weer rust van... er wordt aan gewerkt. Ik had van Nemo al begrepen. Op een gegeven moment in de loop van de nacht... dan heb ik veel met hem ook contact gehad. Hij wist precies wat er aan boord was en wat er mee was. Hij dacht, voedsel is geen probleem. Ze hebben eten genoeg. Die pakken had hij verteld van ze hebben die pakken mee. Dus als ze die aan hebben kunnen krijgen of als ze die aan hebben, dan scheelt dat alweer een heel stuk. Dus in die zin heb ik daar niet direct over ingezeten van ze leven niet meer of nu niet meer.
Terwijl Harry en zelfs Renze en Kees geen angst lijken te kennen, grijpt het Nemo elk uur meer bij de keel.
Nou, ik was... op den duur wel bang dat ze niet meer zouden leven. Dus dat dacht ik rond 4 uur 's nachts. Na het uitluisteren van de marifoon. Dat ze eigenlijk bijna weer terug moesten, de schepen van de KNRM. Ja, dat... ik dacht van, ja, ik kom dan in ieder geval terug met een reddingsvest of zo. Zodat ik weet dat... waar ik aan toe ben, dat ze niet meer terugkomen. Dus, maar ik heb dan liever dat ze iets vinden dan dat ze helemaal niks vinden. Want dan blijf ik voor de rest bang of zo. Dat ze dan nog wel leven. Ik kan me niet voorstellen hoe ze zich dan zouden hebben gevoeld als ze niet zouden zijn gevonden en nog steeds leefden. En dat er gewoon niet meer werd gezocht.
De hele nacht is Nemo gekluisterd aan de marifoon. Het is inmiddels dinsdagochtend, 6 uur. De KNRM, de Duitse redders en de kustwacht hebben de hele nacht gezocht. Tevergeefs.
Nou, dan kom je op de duur op het punt dat je niet verder kan, dan moet je terug. Dus dat hebben we gedaan. Dus zijn we teruggegaan, zijn getanken. En even een kop koffie. En ook even gewoon even een rustmomentje, zeg maar, van even de koppen bij elkaar. Van, hey, hoe gaan we dit nou aanvliegen, want hier vinden we ze niet.
Schipper Edsen zou de avond ervoor net gaan slapen toen zijn pieper ging... Hij is al 36 uur in touw. Zou het bunkeren niet een mooi moment zijn om het stokje over te dragen?
Ja, maar dat zit er niet in vanzelf. Daarvoor zijn we niet op het water met elkaar. Dat is ons werk. We hebben eigenlijk een plantje gemaakt. Dus we hebben overlegd met elkaar. Dus we hebben gezegd van, nou weet je, stel dat er iets is gebeurd. Want we hadden wel een no position. Ja, waar ze het laatst waargenomen zijn. Dat wisten we wel ongeveer. En vanuit daar geredeneerd met de wind en de stroming. Ja, dan kwamen we daar eigenlijk een beetje uit. Stel dat ze daar iets hebben gehad. Dan moeten ze ongeveer op het hoogste rift zijn boven Borkum. Kustwachtcentrum gebeld om 6:45 en gezegd van, nou, wij gaan weer varen. Dezelfde vragen die jij stelt, van, ben je niet te boeg? Is dat nog wel vertrouwd? Is dat wel veilig? Ja, nou, goed overleg gehad met elkaar van, dat is goed, dat gaan we doen. En wat ons plan was, en ik heb gezegd, dat gaan we doen. Daar willen we eigenlijk gaan zoeken vanuit die hoek en dan weer terug naar het punt waar ze het laatst gezien zijn.
Op basis van de stroming en de getijden maken de KNRM'ers de inschatting dat de jongens wel eens noordoostelijk boven Borkum kunnen zitten. Ze bespreken het plan met de kustwacht en gaan na het bunkeren weer op zoek. In de lucht speuren de reddingshelikopter en een vliegtuig van de kustwacht mee. Het is nu dinsdagochtend, 7:00. Renze hoopt dat het niet veel langer gaat duren.
Ja, we hadden een beetje zorg hoor. Ik had een beetje de planning gemaakt, dus ik heb naar het weer gekeken. En wist dat er over naar die woensdag dan. Dus we waren maandag aan het varen geweest. Toen was het dinsdagochtend. En die woensdag zou die storm komen. Dus die ging ook, nou, wat toen de voorspelling was, vrij recht over de eilanden heen. Dus als je daarin komt, dan ja, is het wel even spannend, denk ik. Dan, ik weet niet wat die golven dan gaan doen. Zoveel ervaring heb ik niet op de Noordzee. Maar als het nog een paar dagen duurt, dan zit je daarin. Ja.
Op de Schelling heeft Nemo de hele nacht naar het marifoonverkeer geluisterd. Hij is vreselijk bezorgd. Uiteindelijk pakt hij de snelboot naar Harlingen, waar zijn vader hem oppikt. Harry, de vader van Rens, heeft zich de hele nacht blind gestaard op het maritieme verkeer. En dan ziet hij iets.
Ik zag op Vessel Finder, en daar ging ook de helikopter, zag ik daarop. Die kwam vanaf Den Helder. Die is boven Borkum langs gevlogen en toen met een lus naar de noordkant weer terug. En toen bleef die hangen. En daar zat ik naar te kijken. Ik denk, hé, hij hangt op één plek.
Toen lag ik binnen. Ik was net een beetje aan het slapen. En Kees zat toen buiten. En die riep me, is nou een helikopter? Dus kwam ik buiten kijken. En nou, die helikopter had ons al gezien. Die was al rondjes aan het vliegen. Die ging toen stilhangen. Een beetje uit de wind van ons, achter ons. En toen waren we nog een beetje aan het twijfelen van, nou, wat gaan ze doen? Gaan ze ons direct de helikopter intillen? Of wat is het plan? Toen kwam de helikopter eraan met een man in de lijn. Ja, die kwam bij ons aan boord eigenlijk.
Wat zei die?
Nou, eerst van, hoe gaat het? Gaat goed. Maar jullie hebben hulp nodig, toch? Vroeg die. Ja.
Rond 7:10, na ruim 17 uur lang stuurloos op zee, worden Renze en Kees gevonden. Het plan heeft gewerkt. Etse en de KNRM'ers van station Eemshaven varen op hoge snelheid naar het zeilbootje.
We waren net buiten de haven en toen kregen we al de melding dat de helikopter de jongens al had gespot op het hoogste rift. Ja, dan is er echt wel even een momentje van ontlading aan boord over. We hebben ze. Nou, die kant maar op. Want die duiker moet van de boot af en de jongens moeten van die boot af. En die moeten uit die hoek weg, want dat is niet zo'n hele beste hoek. De Hoge Schrift die staat wel bekend om zijn grondzeeën. En het is echt een ondiep stuk tegen de Noordzee aan. Het ook heel snel ondiep wordt. En daar verdaagden ze ook naartoe. Dus toen we bij me waren, hadden we ook niet zo heel veel meer onder het schip. Nog 2-3 meter of zoiets. Dus dat was echt wel zaak om ze vast te maken en direct weg te krijgen. Het was eerst de zaak om ons dingetje te doen, zeg maar. Dan voel je nog niet zoveel emoties eigenlijk. Ik had alleen opgegeven. Ik heb zelf ook kinderen van die leeftijd. En op een gegeven moment waren we inderdaad op rustig water. Ik zei, je moet eerst even met je ouders bellen. Want dat moet je eerst even doen. Dus toen had ik echt wel zoiets van, nou, als mijn kids waren geweest, dan had ik me wel goed druk gemaakt. En dat was ook zo. Want ik kreeg volgens mij Renssen zijn moeder aan de lijn. Ik zei van, ben ik wel. En dat ik iemand aan boord had die wel graag met haar wil praten. Dat zijn echt, wel de kippenvel momentjes eigenlijk, ja.
Ja. Nou, die vroeg hoe het ging natuurlijk. Dus dat het goed ging. Dat het met Kees ook goed ging. En daarna zei we dan wel naar de haven komen. Dus waar we heen gingen. Dat ze bij het KNRM in de Eemshaven konden zijn.
Ja, de moment dat het telefoontje was, was echt een ontlading van... ja, ik ben nog nooit zo blij geweest. Echt nog nooit zo blij geweest in mijn hele leven niet. Die spanning bouwt zich wel enorm op, schijnbaar. Ik had dat op dat moment niet zo in de gaten. Ik heb wel vreselijk veel gerookt s'nachts. En heen en weer gelopen, geijsbeerd. En denken, waar kunnen ze zitten? Wat zou er gebeurd kunnen zijn? Maar ja, je weet het. Ik kreeg geen antwoord op. Maar die spanning heeft zich wel enorm opgebouwd. Want toen ik het bericht kreeg dat, dat ze gevonden waren... toen heb ik toch zeker wel een uur zitten huilen, denk ik, bij elkaar. Ja. Dat was echt een ontlading. En mijn vrouw hetzelfde verhaal. En ja...
En ook Nemo krijgt eindelijk het verlossende telefoontje.
Nou, ik was aan het slapen, eindelijk. Ik was de hele nacht opgebleven. En toen ben ik op de snelboot in slaap gevallen. En toen ging mijn telefoon blijkbaar af. En toen ben ik aangetikt. En toen had ik net het telefoontje gemist. En toen, ik was 2 minuten te laat volgens mij. En toen had ik teruggebeld. Zeiden ze, ze zijn gevonden. En... toen zei hij van de mast is gebroken en de motor ligt eraf. Maar ze zijn er nog, ze leven nog. En dat was het. Ik was heel blij. Echt heel blij.
Nemo en zijn vader rijden van Harlingen naar Eemshaven en ontmoeten daar de ouders van Renze.
Ja, toen, ik denk... een half uur, 3 kwartier wachten of zo. Toen kwam het bootje, kwam de reddingsboot de hoek om. En toen kwam er zag je een heel klein bootje langs zij liggen. Dat was ons bootje.
En toen zag je die jongens. En toen, wat gebeurde er toen? Wat deden jullie? Wat deed jij?
Ik was vooral even aan het wachten. Ik dacht van, de ouders van Renze, die moeten hem even goed kunnen opvangen. En ik en mijn vader, die grapte van, zijn wij er voor Kees?
Hij kwam in dat gele pakje de steiger op en even elkaar even flink vasthouden. Ja.
En dan is Renze weer veilig aan wal. Ten tijde van het interview, een half jaar nadat hij en Kees 17 uur stuurloos op de Noordzee ronddobberden, vraag ik Renze hoe hij terugkijkt op het avontuur.
Niet per se heel negatief of zo, ik denk dat het wel... Dat was nog wel een soort van leuk, denk ik, als je weet hoe het eindigt. Ja, was denk ik nog wel leuk. Lekker gevaren. Als je daar zit en je weet dat er gezocht kan worden überhaupt. En dat er ook gaat gebeuren, dat bezig is. Dan ben je daar hartstikke dankbaar voor.
Bij KNRM-schipper Etse is vooral de dappere houding van Renze en Kees bijgebleven.
Ja, je ziet ook wel eens anders. Ja, je ziet ook wel mensen die volledig in paniek zijn, terwijl ze eigenlijk minder meemaken. Deze jongens zijn echt 17 uur weg geweest, maar die hebben ook wel geweten wat ze deden. Ze hadden goede pakken aan, of redelijke goede pakken. Goede zwemvesten. En ze hebben het kopje er gewoon goed bij gehouden, denk ik, met elkaar.
Ja. Ja. Ze hadden alleen even na moeten denken over dat lampje en misschien een fakkel en andere manieren om zichtbaar te zijn, te communiceren, dat soort dingen.
Ja, je kan er van alles van vinden achteraf. Maar...
ik weet het niet, ik vraag het.
Je moet je veiligheidsmiddelen goed op orde hebben. En sommige dingen hadden ze goed over nagedacht. Maar inderdaad een flare of een vuurpijl of een zaklantaarn, dat ontbrak inderdaad.
Het avontuur van zijn maten is Nemo niet in de koude kleren gaan zitten. Kort na het incident wordt hij onverwacht geconfronteerd met zijn angsten van die afschuwelijke nacht.
Ik rijd heel graag met mijn autootje rond. En dat deed ik dus... de woensdag daarna ook. Gewoon heel veel hoofdleven gaan maken en ik hoor ineens ruis op mijn radio. Ik krijg paniek. Ik was weer helemaal terug in het moment dat ik dacht dat ze in het water lagen en ik dacht dat ik ze nooit meer zou zien. Dat ze gewoon weg waren. Dat ze waren verdronken. Ik heb het er al wel over gehad met wat leraren. En die zeiden ook, als je nog echt moet praten, dan... hoor het graag, maar het gaat op zich wel de goede kant op al. Dus ik denk dat ik nog wel een keer moet praten hierover, gewoon over alles met iemand. Maar dat doe ik dan denk ik gewoon nog een keertje met een biertje met Kees en Renze. Ik denk dat het wel...
Want die jongens hebben nergens last van.
Zij hebben in zo'n ander perspectief gezeten. Dus,
zij waren erbij, ze dachten het komt wel goed. En jij dacht, ze zijn dood. Dat is een enorm ander perspectief.
Ja, vanaf het perspectief op de boot. Hè. Ja, als je weet van, ze zijn aan het zoeken. We leven nog. We hebben genoeg eten en drinken en we hebben het redelijk warm. Ik weet niet helemaal hoe ze zich daarmee hebben gevoeld. Dan denk ik dat hij in een heel ander perspectief zit. Ik kom er wel weer overheen, want ik moet dit nou eenmaal gaan doen. Met mijn studie ook. Ga ik ook een iPhone horen.
En tot zover deze aflevering. Dankjewel Renze, Harry, Etse en Nemo voor het delen van jullie verhaal. Abonneer je op deze podcast als je niks wil missen, want volgende week zijn we terug met het eerste deel van een tweeluik. We gaan terug naar 1 januari 1995, enkele kilometers van waar Renze en Kees overboord sloegen. Het verhaal van een boze zee, golven van meer dan 15 meter, twee redders die hun leven hebben gegeven en een derde redder die op het nippertje zelf gered kon worden. We bedanken Fisherman's Friend voor het mogelijk maken van deze podcast. De KNRM bestaat alleen dankzij donateurs. Steun de KNRM ook en word donateur via knrm.nl. Deze podcast is een productie van PNP Media. Montage en regie door Twan Mensink. Mix en master door Bas Melis en Carlos Dallafiore van DHJ Amsterdam. Mijn naam is Roelof Hemme. Bedankt voor het luisteren.